Gemeente, wij willen vanmiddag stilstaan bij artikel 24 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarboven staat van de heiligmaking des mensen en de goede werken. Artikel 24. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewrocht, gewerkt zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking des Heiligen Geestes, hem weder baart en maakt tot een nieuwe mens en hem doet leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkouden in hun vroom en heilig leven. Dat ze daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets zullen doen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zal zijn in de mens. Aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zo'n geloof, het welk de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt. Dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als zij voortkomen uit de goede wortel van het geloof, goed en bij God aangenaam zijn. Overmits ze alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen. Want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer kunnen goed zijn, evenmin als een vrucht van de boom goed zijn kan voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen en niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij gedaan zult hebben al hetgeen u bevolen is. Zo zegt: wij zijn maar onnutte dienstknechten, want we hebben slechts gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, want het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voort, al is het dat wij goede werken doen, wij gronden toch onze zaligheid niet daarop. Want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, dan is toch de gedachtenis van één zonde genoeg dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid, en onze arme gewetens zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Tot zover. Gemeente, we hebben nu uitvoerig met de vorige artikelen gezien dat wij door het geloof, ja, door het geloof alleen gerechtvaardigd worden voor God. En ik heb een en andermaal betoogd, met kracht betoogd, dat door het geloof niet betekent om het geloof, alsof het geloof een verdienende kracht zou zijn, maar dat dat is door middel van het geloof. Het is slechts een instrument, een noodzakelijk instrument, zeker, een noodzakelijk instrument waarmee wij Christus als onze gerechtigheid omhelzen. Dus niet het geloof is onze gerechtigheid, maar degene op wie het geloof zich richt. Christus, met al zijn verdiensten, die is onze gerechtigheid. En dat geloof, dat rechtvaardigend geloof, ja, waar komt dat vandaan? Komt dat zomaar uit de lucht vallen? Komt je dat zomaar aanvliegen? Wordt dat als een pakje bij je aan de deur bezorgd? Ach nee, gemeente, u weet wel beter. Het staat hier ook, dat wordt in de mens gewrocht, krachtig gewerkt. Hè? Gewrocht, dat wil zeggen krachtig gewerkt. Door het gehoor van het woord Gods. En, altijd met twee woorden spreken. En de werking van de Heilige Geest. Maar let op de volgorde. Niet gauw roepen, de geest moet het doen. Zoals de geestdrijvers dat zeggen. De geest moet het doen. Eerst staat er, door het gehoor van het woord Gods. Dat is het middel waarmee de Heere het geloof in het hart van een mens werkt. Zonder het gehoor van het woord Gods moet je er niet op rekenen dat er geloof in je ziel komt. De Heere werkt standaard door middel van de prediking van het evangelie. Dat is ook het belang van onze kerkdiensten. Daarom staat ook in een protestantse kerk, hè, wij zijn een gereformeerde kerk, staat de preekstoel centraal. Anders dan bij Rome. Waar alles gaat om het sacrament. Daar is genade, sacramentele genade. Alles gaat door middel van de sacramenten. Dat is bij ons niet zo. En terecht niet zo, want het is in het woord in de Bijbel niet zo. God werkt door de prediking, zo is het van het begin af aan geweest. Zo was het al in het Oude Testament. En in het Nieuwe is het bepaald er niet anders op geworden. Door de prediking van de apostelen en van de dienaren en van de evangelisten en van de herders en de leraars. Door hun prediking is de kerk, is het geloof vermenigvuldigd geworden bij velen. En zo werkt de Heer nog steeds. Hij werkt het geloof in het begin door middel van het woord. En hij versterkt het ook door middel van de prediking van het woord. Dus het woord van God heeft niet alleen beginnende kracht, maar het heeft ook voortzettende en versterkende kracht. Het woord van God, dat is het eerste middel dat God gebruikt. En dan paart zich daaraan de Heilige Geest. De Heilige Geest die wel zonder het woord zou kunnen werken, zonder enige twijfel zou de Heilige Geest dat kunnen, gemeente. Maar hij doet het zelf niet. Zeer, zeer zelden. Het is zijn gewoonte om te werken door middel van het woord. Maar zijn werking is wel noodzaak. Dat begrijpt u allemaal toch wel natuurlijk. Want er komt niemand tot geloof door de prediking alleen. Het zou afketsen op uw harten. Op onze harde harten. Als niet de Heilige geest aan het werk ging door middel van het woord en dat in het hart liet druppelen, liet uitwerken, hè, wat er gepredikt wordt, als dat niet in het hart werd ingelegd en daar het hart week en zacht maakt. Als de geest dat niet deed, dan zou de prediking onvruchtbaar blijven. Dan zou er geen oprecht zaligmakend geloof kunnen komen in het hart van iemand van ons. He, dus de geest is altijd zeer noodzakelijk en daarom is ook het gebed om de Heilige Geest. Doet u dat ook persoonlijk voordat u naar de kerk gaat? Bidden om de Heilige Geest. Alsjeblieft, doet u dat voortaan als u het nog niet doet. En daarom is het ook in de kerk zo belangrijk. Stil gebed onderaan de kansel. Biedt u dan ook mee? Een vrucht op de bediening. Voor uzelf en voor anderen. Biedt u mee? En daarom is het ook zo belangrijk in het voorgebed bij iedere predikatie. Wat er gevraagd wordt om de verlichting met de Heilige Geest. Niet alleen voor de dienaar, maar ook voor de hoorders. Opdat ze het woord zullen gaan verstaan. Hè? Want het woord is goed. Ja, het is heel goed dat dat verkondigd wordt. Maar de werking van de Heilige Geest is daarbij zo nodig. Want niemand kan u gelovig maken. Geen enkele dominee kan dat. Hè? U kunt de beste dominee opzoeken die u wilt. Maar die kan u het geloof niet geven. Echt niet. Ik kan het u ook niet hebben. Want als ik dat kon, dan zette ik vandaag nog meteen nog de knop bij u om. Nu nog. Al die knoppen die draaide ik om. Als ik dat zou kunnen. Maar dat kan ik niet. Dat heeft de Heere God in zijn eigen macht gelaten. En dat is maar goed ook. Hè? Want anders zou ik kunnen zeggen van. En ik heb ze daar op Urk allemaal bekeerd. Ik heb ze allemaal gelovig gemaakt, hè? Dan zou mijn ster reizen, zullen we maar eens even zeggen. Als ik dat zou kunnen en nu sta ik er helemaal buiten. Ja, ik heb u het woord verkondigd. Dat is ook een plicht. Maar als er geloof in de harten gekomen is, dan is dat van God. Dan is dat van de Heilige Geest. Hè? Nu, de Heilige Geest die werkt dat geloof door middel van het woord. Maar die geest doet nog meer dan alleen maar het geloof waardoor wij gerechtvaardigd worden in ons werk. De Heilige Geest die wederbaart zondaren. Hij wederbaart die ook en maakt ze tot een lieve mens. Het geloof dat de Heilige Geest werkt, dat wederbaart ons, dat laat ons nooit hetzelfde blijven. Ik zei daar straks al, rechtvaardiging en heiliging, die horen bij elkaar. Het kan niet zo zijn dat iemand gerechtvaardigd is door het geloof en tevens tegelijkertijd puur dezelfde blijft. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. De Heilige Geest die maakt je dan ook tot een ander mens. Tot een nieuw mens. Die in Christus is. Die deel gekregen heeft aan zijn verzoenend werk. Zijn lijden en zijn sterven. Die wordt ook tot een andere mens gemaakt. Die gaat een nieuw leven. Leiden. Je wordt door de kracht van zijn kruis, wordt de zonde in je gedood. En door de kracht van zijn opstanding, wordt een nieuwe mens in jou wakker. Die wordt teweeg gebracht, hè, door de kracht van Christus. Want de Heilige Geest neemt het uit Christus. En die past het in het leven van de zondaar toe. Die maakt hem tot een nieuwe schepping. Die niet langer een dienstknecht van de zonde blijft. Dat was je wel voordien, een dienstknecht van de zonde. En een dienstknecht is een slaaf. Je gehoorzaamde de zonde steeds maar weer. Je leefde erin zonder mankeren, zonder erbij na te denken misschien zelfs wel. Je deed de zonde gewoon. Maar als de Heilige Geest in je leven komt en hij brengt je tot Christus, hij geeft je deel aan hem, aan de borg en aan de middelaar, het rechtvaardigend geloof, dan word je losgemaakt van de slavernij van het kwaad. Dat betekent niet dat er dan helemaal geen zonde meer in jou overblijven, zonden uit zwakheid. Helaas is dat wel zo. Het vlees blijft altijd wel het vlees en dat blijft tot onze laatste snik in ons werkzaam. Dat is onze schuld. Maar gemeente, de band van de zonde is dan gebroken. Het is niet meer zo dat je de zonde dan wilt. En dat je de zonde zomaar gehoorzaamt. Je zult er altijd tegen zoeken te strijden om die zonde te overwinnen. Je bent er geen slaaf meer van. De zonde zal over u niet heersen, schrijft de apostel Paulus. Niet heersen, dus niet volle zeggenschap hebben, niet meer in je leven op de troon zitten. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Als je onder de genade bent, dan ben je dus een ander, een nieuw mens geworden. Wedergeboorte, zo kunnen we dat noemen. Je wordt een ander mens gemaakt, die voortaan in heiligheid zoekt te leven. Gode dienstbaar gemaakt. Terwijl je voortijds de zonde diende en de duivel diende, dien je nu voortaan de gerechtigheid, dien je nu voortaan de Heere. En wie dus het leven van de rechtvaardiging kent, die kent ook dat leven van de heiligmaking. En als dat nog ontbreekt, ach gemeente, dan is dat eerste er ook niet. Als er nog helemaal geen heiliging in jouw leven heeft plaatsgevonden, als je nog niet tot een nieuw mens geworden bent, ja, dan is het uitgesloten dat je van de rechtvaardiging zou weten. Die ontbreekt dan ook, want die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Die kun je niet van elkaar scheiden, al moeten ze, zei ik straks, al moeten ze wel van elkaar onderscheiden worden. En dat is ook heel belangrijk, dat ze wel van elkaar onderscheiden worden, want je moet ze niet door elkaar gaan hutselen. Je moet van de rechtvaardiging geen heiligmaking gaan maken en van de heiligmaking geen rechtvaardiging. Ze moeten duidelijk onderscheiden worden. Ze worden ook in Gods woord onderscheiden van elkaar. Maar ze horen wel onlosmakelijk bij elkaar. Wie het één heeft, heeft ook het ander. En wie het één mist, die mist ook het ander. Hij die met God verzoend is door het bloed van het kruis, die kent ook een ander leven. En dat brengt de Heilige Geest teweeg door datzelfde geloof dat ons deel geeft aan Christus. Die werkt dat in ons uit, dat nieuwe leven. Dat noemen we dus de wedergeboorte. Hij wederbaart ons tot een ander mens. Het kan dus niet zo zijn dat alles bij het oude blijft. Dat kan niet. Er waren in de dagen van de apostel Paulus wel mensen die Paulus verweten. Paulus had het maar steeds over de rechtvaardiging door het geloof. Ze verweten Paulus dat hij zou bedoelen dat er vergeving van de zonde was en dat je dus maar veel moest zondigen, want dan viel er ook veel te vergeven. Ja, dat heeft Paulus natuurlijk nooit geleerd, hè? Dat snapt u wel. Uiteraard niet. Dat zij verre, zegt de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen, dat ik dat zou bedoelen. Maar het werd hem wel verweten. We zeiden, hij heeft altijd maar over vrijspraak en vergeving van zonde die in Christus is. En dat de rechtvaardigheid van God in Christus geopenbaard is door het evangelie. Dat je daardoor dus vrij wordt van de straf van de zonde wordt. En ja, dus ja, als je dan veel zondigt dan valt er ook gelukkig veel aan jou te verzoenen en veel aan jou te vergeven. Dus zondigen maar, mensen, zondigen maar. Laat de zonde meerder worden, dan zal ook de genade meer worden. He, dat verweet men de apostel Paulus, dat hij dat zou bedoelen. He, dat hij dus een vrijbrief zou geven om hem maar lekker op los te zondigen. Dan is er tenminste voor Christus veel aan jou te doen. Zondigen maar, hoe meer zonde, hoe meer genade. En ze zeiden ook dat Paulus de mensen lui zou maken. Want hij leerde dat je om niet gratis uit genade gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen. En dat de werken daar geen rol in speelden. Ze zeiden, op die manier maak je de mensen vatsig. Je maakt ze lui. Want ze zullen niet meer naar goede werken gaan staan. Want ze zeggen, ach, we zijn er toch al, hè. We zijn immers rechtvaardig geworden voor God. Wat komt dat nieuwe leven? Wat komt dat erop aan? Als je toch maar gerechtvaardigd bent door het geloof, dan ben je er toch. Dan kom je toch in de hemel. Dan word je toch zalig als je vrijspraak hebt. Wat komt er dan op aan dat je daar ook verder nog naar leven gaat? Hè? Dat is dan ook niet meer zo nodig. Hè? Paulus zou dus de mensen traag maken als het gaat om de heiligmaking. Dat werd hem verweten. De brei, die antwoordt daarop, ja, dat kun je wel zeggen, maar het is precies andersom. Dat is dus helemaal niet waar. Dat verwijt dat aan Paulus werd gericht, hè, dat je daar de mensen lui mee zou maken en dat het tot een ijdel geloof zou leiden. Hè, dat geen vruchten kent en geen vruchten voortbrengt. Dat is niet waar. Het is eerder omgekeerd zo. Het is eerder zo dat als je Christus niet kent, als je niet dat rechtvaardigend geloof kent, die vrijspraak hebt en Christus hebt omhelst en omarmd als borg en zaligmaker door geloof alleen, als je dat nog niet hebt, ja, dan doe je misschien wel het een en ander om je leven te beteren. Maar waarom doe je dat? Is dat misschien niet alleen maar omdat je angstig bent? Bang dat je verdoemd zult worden? En dat je daarom uit angst van, ja, toch maar wat opknapt in je leven, toch maar wat recht zet, al de scherpste randjes van de zonde wat weghaalt en zo, toch wat probeert glad te strijken in je leven, omdat je anders misschien wel in de hel geworpen wordt. Dus uit liefde tot jezelf, ja, nou ja, anders ga ik verloren. En dat moet niet, het moet natuurlijk niet verloren gaan. En daarom, ja, daarom ga ik maar mijn best doen om mezelf toch een beetje wat op te knappen. Om het allergrootste kwaad wat te bestrijden, om netjes en fatsoenlijk te leven. Puur om niet verloren te hoeven gaan. Uit angst om verdoemd te worden, zegt Guido de Brij. Als we Christus niet kennen, ja, dan is dat het maximale wat we er van onszelf uit weten te halen. Dat we dan beginnen ons leven wat te fatsoeneren, opdat het niet helemaal verkeerd met ons zal aflopen. Weet je, dan ben je eigenlijk gelijk aan de heidenen. Want die doen dat ook. Die dienen hun goden omdat ze bang zijn. Als je de goden niet dient, dan gaan ze je straffen. Dan worden ze toornig. En dus moet je ze tevreden houden. Moet je ze een beetje zien te kalmeren, de toren wat weten te stillen. En dus breng je offertjes en zo, en je doet dit en je doet dat. En ja, nou ja, goed, je doet het een en ander op godsdienstig gebied. En daarmee houd je de boel een klein beetje onder controle, zullen we maar even zeggen. Hè? Dat de goden niet al te zeer ontsteken zullen in torens. Typisch heidens. Weet u, dat is typisch heidens. Om zo te leven. En dan vraag ik me wel eens af, zouden nou in de kerk ook niet mensen zijn die op zo'n manier met God omgaan. Met onze God. Ik ben er bang voor soms wel van wel. Kijk, dat er ook wel mensen zijn die denken van ja, ik moet God toch een beetje te vriend zien te houden. En net zoals in Athene, nietwaar? Daar hadden ze nota bene dat altaar voor die onbekende God, want ze waren bang dat ze een God vergeten waren. En dan zou die God wel eens in toren kunnen uitbarsten. En dus moesten ze die God ook maar dienen. En ja, voor de zekerheid hadden ze maar dat altaar gebouwd. Of er nog een onbekende God verder was, dat wisten ze eigenlijk helemaal niet zo zeker. Maar ze hadden er zoveel, ze dachten van ja, allicht dat je er wel eens eentje zou kunnen vergeten. En stel je voor dat die boos wordt, omdat hij vergeten is. Nou, dan hebben we toch in ieder geval dit gedaan om hem wat gerust te kunnen stellen. Zodat hij toch niet in toren tegen ons zal uitbarsten. Nou, kijk, op die manier gaan de heidenen met hun goden om. En ik vroeg, zijn er onder ons misschien toch ook geen mensen die op die manier met God omgaan? Met onze God. Die denken bij zichzelf van ja, ja, nou ja, het moet toch ergens wat aan doen. He, dus daarom ga ik van tijd tot tijd maar een keertje naar de kerk. Want als ik helemaal niet naar de kerk ga, dat is niet goed. He, dat zal God vast niet goed vinden. En dus moet ik dat dan toch maar een keertje af en toe doen. En af en toe wat bidden en wat in de Bijbel lezen en zo. En nog een paar van die dingen doen. Ja, dan zal ik dat misschien wel klaarspelen. Dat God toch tegen me zegt van, nou, het is wel goed met je. Het zit toch wel goed met je. Ik zal je niet al te zeer straffen. He, nou kijk, dat zou toch niet zo zijn, hopelijk mensen. He, dat er in die geest gedacht wordt onder ons. En in die geest gekerkt wordt onder ons. En in die geest met God wordt omgegaan onder ons. Dat zou toch niet zo zijn. He, want ik zeg u, dan ben je aan de heidenen geleid. Zonder Christus te kennen als heiland en borg, zonder dat zullen wij nooit iets doen uit liefde tot God, uit dankbaarheid jegens de Heer, maar alleen maar uit angst. Nou moet ik even dat. Ja, want anders wordt God kwaad. Ja. Nou, kijk, dat zijn dus niet de vruchten van de dankbaarheid. Dat is wetticisme, hè. Dat is dingen doen omdat je anders het oordeel zal oplopen, hè. Dat is angst, hè. Dat is alleen maar werken aan je behoud, hè? Je eigen behoud, hè? Alleen maar uit liefde tot jezelf zich te brengen. Alleen maar uit liefde tot jezelf. En niet uit dankbaarheid jegens God. Juist als je weet wat Christus voor je gedaan heeft. En dat je daar om niet deelgenoot van bent geworden, van die rechtvaardiging, van die vrijspraak. Dat zal je hart vervullen met liefde en dankbaarheid jegens de Heer. Dus dat maakt niet luie mensen en vatsige mensen en traag, maar dat is juist de bron van goede werk. Dat is juist de bron van het leven voor de Here en met de Here. Dus je moet niet denken, hè, dat als de genade om niet is, dat mensen daar dus slap van gaan worden. Integendeel, daar worden ze helemaal niet slap van. Dat is juist de bron waaruit de liefde tot God voortkomt. En, En de ijver om naar zijn wil te leven, die spruit daaruit voort. Als je weet wat Christus voor je gedaan heeft. En dat je daar sola gratia, door genade alleen in delen mag. Hè? Dat wonder van de rechtvaardiging. Jij een zondaar en God spreekt je toch om Christus zijn lieve zoon wil. Zomaar vrij. Jij een goddeloze en toch rechtvaardig voor God. Hè? Dat vervult het hart met dankbaarheid, met gehoorzaamheid, met liefde. Dan zul je dus naar Gods wil gaan handelen en naar zijn wegen wandelen. Daar wordt jouw hart dan door de geest van God toe geneigd om dat te gaan doen. Dus het is absoluut niet waar dat de leer van de genade alleen, de verrechtvaardiging door genade alleen, dat dat luie mensen zou maken. Dat is absoluut niet waar. Zo is het dan onmogelijk, zegt de brei, onmogelijk dat dit heilige geloof, dat geloof dat Christus alleen aangrijpt, dat dat nederig zou zijn in de mens. Hij dus dat dat verder niets te weten zou brengen. Nou, vrijspraak dan, klaar. En verder hoeft er niks te volgen. Je hoeft er niet een ander leven om te leiden. Je hoeft er geen nieuwe mens van te worden. Dat hoeft niet. Dat is dus absoluut niet zo. Hè? Dat heilig geloof dat Christus aangrijpt, die mens zo ledig zou laten. Want we spreken niet, we spreken helemaal niet over een ijdel geloof, een vergeefs geloof. Een geloof dat geen enkele inhoud en geen enkele waarde heeft. Hè? Jacobus zou zeggen in zijn zendbrief, een dood geloof. Hè, zo noemt Jacobus het. Een dood geloof. Het geloof zonder de werken der dankbaarheid, is een dood geloof, zegt Jacobus. Nou, hier noemt de brei het een ijdel geloof. En daar hebben we het dus absoluut niet over. Dat bedoelen wij zeer zeker niet. Wij bedoelen dat geloof waar de schrift van zegt, het is een geloof dat door de liefde werkt. Ziet u? Dat door de liefde werkt. Want het ontsteekt een liefde in je hart. Hè, als je weet wat Christus voor je gedaan hebt. En dat je daar uit vrije ontferming deel aan hebt mogen krijgen. Rechtvaardig voor God gesteld mag worden door de genade van zijn Zoon. Dat ontsteekt zoveel liefde in je. Dat geloof dat werkt door die liefde. Dat gaat dingen doen, God ter eer en de naaste tot heil. Dus dat geloof dat beweegt de mens om te gaan leven in een nieuw leven. En zich te oefenen, staat te oefenen in de goede werken der dankbaarheid. Ja, gemeente. En dat betekent dus dat je dus dan gehoorzaam wordt aan de wet van God. Want werken der dankbaarheid, dat zijn natuurlijk geen werken die je zomaar zelf verzint. Van God zal dit wel willen hebben, God zal dat wel willen hebben. En dat deden de fariseeën, hè? Die zeiden van je moet dit doen en je moet dat doen, hè? En God zal dit wel behagen en dat zal God wel behagen. Dus het waren allemaal eigen gekozen werken. En ja, in de Romeinse kerk in de tijd van de reformatie, hè, waren er ook allerlei dingen die een mens moest doen op godsdienstig gebied. Hè, en vasten, zoveel keer vasten en geen vis eten op, en geen vlees eten op vrijdag, terwijl je maar vis, ja, dat is voor de vissers natuurlijk wel goed. Hè. Als de mensen op vrijdag allemaal vis eten, dan wordt er wat meer omgezet. Maar kijk, dat zijn allemaal regeltjes. Hè, en de vastentijd en zoveel rozenkransen bidden en zo enzovoort enzovoort. In de Romeinse kerk had je een heel systeem van werken die je moest doen, hè, die je verplicht was te doen om daar je zaligheid mee te verdienen. Gemeente, dat systeem van werken, dat wordt Dat behoort niet bij een levende dankbaarheid. Dankbaarheid, het levende dankbaarheid, is dat je lust en liefde krijgt om datgene te doen wat God in zijn woord van je vraagt. Dus niet, hè? Hoort u het goed? Dus niet wat je ook wel hoort zeggen. Ja, met de wet van God heb je niks meer uit te staan. He, dat hoor je her en der, hoor je dat verkondigen, ook op Urk. Van als je in Christus bent, en je bent door genade een kind van God geworden. Ja, dan is de wet, ja, de wet heb je eigenlijk niet meer mee te maken. Die ben je gepasseerd. Ja, die is vervuld en volbracht, dus die hoef jij niet meer te houden. Alsof Paulus dat zou bedoelen als hij zegt, sta dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Alsof Paulus daarmee zou willen zeggen, leef maar zoals je leven wilt. Doe maar zoals jij het hebben wil. Je hebt met de wet van God eigenlijk niks meer uit te staan. Vrij van de wet betekent vrij van de doen van de wet. Dat zit in die rechtvaardiging. Je bent vrij van de doem van de wet. Maar je wordt van harte gebonden aan het leven in de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dat is zonder enige twijfel zo. Ook dat konden we in Galaten 5 heel uitdrukkelijk lezen. Dat Paulus zegt dat de wet wordt samengevat in het liefdegebod. En dat gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Die wet die blijft kaarsrecht overeind staan. Hè? En God lief hebben boven alles, het eerste gebod, dat blijft ook kaarsrecht overeind staan. En de 10 geboden zoals wij die kennen, die blijven overeind staan. Alle dingen die God in zijn woord heeft gezegd, dat die goed en rechtvaardig zijn, daar krijg je lust en liefde in om dat te gaan doen uit dankbaarheid. Dus de wet is niet afgeschaft, er is niets afgeschaft. De wet is in Christus, door Christus vervuld. Hij heeft de wet gehouden tot het einde van zijn leven toe, volkomen gehouden. En daarmee heeft hij ons verlost van de vloek van de wet. Dat is zo'n geweldige zaak, gemeente. Dat is die vrijheid waarmee Christus je vrij gemaakt heeft. Dat de vloek van de wet je niet meer treffen kan. Dat je daarvan losgemaakt mag zijn. Maar dat betekent dus juist dat je een liefde krijgt om naar al Gods inzettingen te handelen en te wandelen. Het is niet waar hoor, dat je dus de wet dan terzijde kunt schuiven. En dat je dan kunt zeggen van, nou ja, je mag het zelf invullen hoe het christelijke leven eruit ziet. Dat is niet waar, hoor. Hier heb ik niet meer mee te maken, daar heb ik niet meer mee te maken. Want dat is allemaal voor ons aan de kant gezet. Dat is niet waar, hoor. Je krijgt juist verlangen om naar de wil van God, hoe langer, hoe meer te leven in een stille vrezen van God. En ik weet wel, dat is altijd nog heel gebrekkig en zeer onvolledig. Maar het begin is er. Je begint naar alle geboden van God te leven. Ook al struikel je nog o zo vaak. Ook al is het nog maar een klein begin van gehoorzaamheid, dat is waar, dat zegt ook onze catechismus. Slechts een klein begin van gehoorzaamheid heeft zelfs de vest gevorderde. Maar het is er wel. Dat begin, dat is de Heilige Geest, maakt jou tot een nieuwe mens. En die nieuwe mens die maakt niet zelf uit wat goed en rechtvaardig is. Ik zal dit maar doen en dat maar doen en dat maar doen zoals dat naar mijn believen past. Nee, die luistert naar de wil van God. De wil van God, die doet hij van harte. En dat betekent dus dat hij heilig en met lust en liefde verbonden is aan de inzettingen van de hemelse Vader. Die zal hij niet verachten. Nee, daar zal hij met lust en liefde in zoeken te handelen en te wandelen, nietwaar? Dat is dat nieuwe leven met de Heer. En gemeente, als we die werken gaan beoefenen, dan gaat dat natuurlijk ook, dan vraagt dat natuurlijk ook offer. Offer. Dat stond ook in Titus 2. De Heere heeft zich een volk verworven, Christus heeft zich een volk verworven, dat matig en rechtvaardig leeft in deze tegenwoordige wereld, ijverig in goede werken. Dus het is niet zo dat je daar de hand mee ligt, dat je zegt van nou ja, dat hoeft allemaal zo heel, het is toch maar een klein gunnetje, dus ja, dan komt het er ook zoveel niet voor op aan. Kijk, dat zou nog heel verkeerd zijn. Dat het een klein beginnetje is, dat is waar. Dat is helaas waar. Ik durf van mijzelf ook niet te zeggen dat het meer is dan een klein begin. Echt niet. Maar dat mag er niet toe leiden dat wij denken van, nou ja, het blijft dan toch altijd maar een klein beginnetje. Dus ja, laten we er maar niet zo heel veel werk van maken. Want dat hoeft nou toch ook weer niet. Dat klein beginnetje is al mooi. Nee, ijverig van goede werken. Christus heeft zich een volk verworven dat ijverig is in goede werken. En dan zijn ze ook goed als ze gedaan worden, zegt de Bijbel. Als ze gedaan worden vanuit die goede wortel van het geloof. Als je dus enkel op Christus leunt en steunt, als Hij in alles alleen maar jouw rechtvaardigheid is waarmee je voor God kan bestaan. Ja, hoe dichter je bij hem blijft, hoe meer dat het leven van de heiligmaking zijn beslag zal krijgen. Dat is echt zo, lieve mensen. Daarvoor moet je dicht bij de Heer Jezus leven. Hoe dichter je bij Christus leeft, hoe meer dat er van hem op jou afstraalt. Dat is toch logisch? Als je veel licht wil hebben, moet je onder een lamp gaan zitten. En als er een lamp staat in een bepaalde hoek van de kamer, slechts één lamp, en je gaat in de andere hoek zitten, ja, dan heb je niet veel licht. Dan zit je te ver van de lamp vandaan. Dan heb je dus niet veel licht. Dat is logisch. En als een mens dus dicht bij Christus verkeert, die het licht is, het licht der wereld, ja, dat stemt. De verborgen stille omgang met de zaligmaker. Dat je steeds weer jouw gerechtigheid bij hem zoekt. Steeds weer aan hem vastklampt. Aan zijn verzoenend lijden en sterven. Jouw vrijspraak die in hem gewaarborgd ligt. In hetgeen wat hij voor zondaren gedaan heeft. Als je daarvan leeft. Eet en drinkt. Dan zul je ook in een rechtvaardig leven zul je wassen en toenemen. Want wie in mij blijft, die draagt veel vrucht, dat heeft de Heer Jezus gezegd. Dan moet je voor in de wijnstok blijven. De rank moet in de wijnstok blijven. In, dat wil zeggen, nou met hem verbonden. Voortdurend de sappen uit hem halen. Want de Heilige Geest, die haalt het uit Christus om het ons te verkondigen en het in ons hart en in ons leven toe te passen. Hè? De vruchten komen bij Christus. Dus je moet de rechtvaardiging en de heiligmaking niet uit elkaar rukken. Juist in dat dichte leven bij de middelaar vindt het nieuwe leven van de heiligmaking zijn gestalte. Hoe meer dat je aan hem vasthoudt, hoe meer dat je ook een nieuw leven mag gaan leiden. En die werken die daaruit voortkomen, die dan voortkomen uit dat oprechte, zaligmakende geloof, uit die goede wortel, die zijn God aangenaam. Die zijn God aangenaam. En daarvan zegt God, ze zijn mij tot een liefelijke. Hoe kan dat? Hoe kunnen die hem aangenaam zijn? Want ze zijn toch altijd nog gebrekkig, zegt u. Het zijn toch altijd nog maar zo weinig. Dat zei ik toch immers, hè, dat er nog zoveel aan ontbreekt. Ja, dat is waar. Maar ze worden door zijn genade geheiligd. Het bloed van de Heer Jezus gaat er overheen om ze vol te maken voor God. He, ze zouden God niet aangenaam kunnen zijn als over onze goede werken, waar nog zoveel aan mankeert, als daar niet het bloed van de Heer Jezus overheen zou zich uit zal storten. Als dat niet zou gebeuren, zouden ze God niet kunnen behagen. Maar ze worden door zijn genade worden ze geheiligd. Dat staat er ook in artikel 24. Maar ze komen nooit in rekening om ons te rechtvaardigen. Dus nooit in rekening om ons te rechtvaardigen. Er waren wel mensen, ook in de tijd van de reformatie, die leerden, hè, ja, als je gerechtvaardigd wordt, dan tellen de goede werken die je zult gaan doen, die tellen alvast tot tevoren mee. God weet dat je die goede werken gaat doen. En ja, die tellen dus ook alvast een beetje mee. Het is niet alleen maar Christus, niet alleen maar Christus en zijn verzoenende bloed. En die goede werken die jij straks zult gaan doen, ja, die worden eigenlijk al een beetje naar voren gehaald. En die worden in de berekening van jouw rechtvaardigheid, worden die eigenlijk al meegeteld. De brei zegt, dat kan niet waar wezen. Dat kan niet waar wezen. Hè? Want als je nog niet tot Christus bent gekomen en niet alleen maar op hem bent gaan steunen, dan ben je nog geen goede boom en dan kun je nog helemaal geen goede vruchten hebben voortgebracht. Dat heb je dan ook niet. Want eerst moet de boom goed zijn en dan kan pas de vrucht goed zijn. He, dus je wordt eerst om niet gerechtvaardigd en dan zullen die goede werken, die zullen volgen, maar die tellen natuurlijk in jouw rechtvaardiging niet mee. Hè? Die kun je niet zomaar naar voren halen. Want immers, de boom is pas goed als, de vrucht is pas goed als de boom goed is. Hè? En niet andersom. Hè? Andersom kan dat beslist niet het geval zijn. En bovendien, ook jouw goede werken die jij na jouw rechtvaardiging doet. Als je dus door het geloof gerechtvaardigd bent en je mag goede werken der dankbaarheid doen, dan komen ze toch niet in rekening om ons te rechtvaardigen. Het is niet zo dat na ontvangen genade, dat het dan zo wordt, ja, Christus, maar ook datgene, dat goede dat jij dat doet, dat gaat er ook wel een beetje mee tellen. Dat gaat een beetje mee tellen. Dat leert er ook. Dat leert er ook. De kerk voor. Dat je die goede werken moet doen om jouw rechtvaardigheid compleet te maken. Christus is goed, hè? Die heb je nodig, zegt Rome ook. Hè? Ja, zeker, dat zal in de Romeinse kerk niet worden ontkend, dat je Christus nodig hebt. Maar ja, daarna moet jij dan met jouw goede werken de zaak wel afmaken. Want anders kom je misschien wel in het vagevuur terecht. Zoals heel veel kerkmensen, zegt Rome, toch in het vagevuur terecht zullen komen. En alleen de beste, alleen die zich het hardst hebben ingespannen, die mogen rechtstreeks naar de hemel toe. Hè. Die worden zalig of heilig verklaard, maar de anderen die komen in het vagevuur terecht, omdat ze toch een beetje te weinig hebben gedaan. Ja, op die manier, op die onbijbelse manier, probeert dan die Rooms-Katholieke leer de mensen tot werken, tot goede werken aan te sporen. Maar het zijn geen goede werken, want je moet er nog iets mee verdienen. Je moet er nog iets mee verdienen. Je moet het nog goed maken, toch nog. Hè? Jouw goede werken doen er ook nog toe. Christus alleen is niet genoeg. Er is een verdienstelijkheid gelegen in jouw nieuwe leven dat je dan gaat leiden, hè? Door de genade van God. Hè? En bij elkaar opgeteld, ja, mag je dan uiteindelijk hopen dat het voldoende is. Mag je dan dat hopen? U voelt wel dat een grote onzekerheid wordt, hè? Want je kunt dus nooit zeggen dat je zeker bent van je zaligheid. Ja, alleen maar als je heilig en zalig verklaard bent, dan wel. Maar anders is het altijd nog maar avonturen hoe God uiteindelijk erover oordeelt, hè? Dus dat geeft legt een enorm beslag op de twijfel. Hè? De twijfel die wordt daarmee gevoed, hè? Want is het nou wel voldoende? Zal het wel in Gods ogen af zijn en goed zijn? Dat moet je altijd nog maar avonturen. Altijd nog maar afwachten. Nu gemeente, daar zegt de Brevan, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Wij doen goede werken niet om daarmee iets te verdienen. Want denk nou eens even na, lieve mensen. Wat zouden ze kunnen verdienen? Kijk, als Gods kind goede werken doet, door de Heilige Geest, dan is dat een gave van God. Dan is dat een gave van God. Dat is genade. Pure genade. En verdien je dan tegenwoordig met genade ook al iets dan? Nee toch? Genade is genade. Daarmee kun je toch niet iets verdienen wat je gekregen hebt, wat enkel Gods werk is. Daar kun je toch niet iets mee verdienen dan? Dat is toch onmogelijk. En bovendien, je bent er gewoon toe verplicht. Daarmee uit, je bent er gewoon toe verplicht om dat te doen. En dus is het niks bijzonders dat je die goede werken der dankbaarheid doet. Je bent ertoe verplicht. God hoeft jou dat toch niet te gaan uitkeren en te gaan belonen. Dat hoeft toch de Heere God niet te doen. Je bent alleen maar verplicht om dat te doen. Nou, daar wordt bijvoorbeeld die tekst aangehaald uit de Filippenzen, dat God het is die in ons werk beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Om te laten zien van het is echt alleen maar een gave van God dat je goede werken doet. En ook een tekst uit Lucas. Waar staat dat als je alles gedaan hebt wat je opgedragen is. Dat je moet zeggen wij zijn onnutte dienstknechten. Want we hebben alleen maar gedaan wat we schuldig waren te doen. He, schuldig waren te doen. He, daarmee uit. Dus het is niet zo van, maar daarmee hebben we een prestatie geleverd. Je was maar schuldig het te doen. En bovendien heb je het ook allemaal nog maar gekregen. Ook, hè? Allemaal maar puur ontvangen. Het is allemaal Gods werk in jou. Hè? Dus je kunt je daar niet op laten voorstaan. Je kunt er ook geen dank van God voor verwachten. Dat de Heere God tegen jou zou zeggen, dank je wel dat je dat gedaan hebt hoor. Goed van jou dat je dat gedaan hebt. Nee, helemaal niet, want je hebt alleen maar je schuldige plicht gedaan. En dat je dat mocht doen, dat was puur en alleen maar de goedheid van Gods genade die jou dat heeft geleerd. Het is net als in het Hooglied, beste mensen. Net als in het Hooglied, daar lees je ook, hè, dat de bruidegom de bruid prijst. En waarom prijst hij die bruid? Vanwege de sieraden die ze om heeft, maar die heeft hij zelf aan gegeven. Want die bruid, dat was een arm herdersmeisje. Die had dat allemaal niet, al die snuisterijen en al die mooie dingetjes, die had ze niet, hè, die sieraden die had ze niet. Het reukwerk had ze niet. Al die dingen, die had ze allemaal van de bruidegom gekregen. En dan prijst hij haar vanwege haar schoonheid. Maar het is allemaal schoonheid die ze zelf allemaal heeft ontvangen. He, zie je wel, heeft het zelf allemaal ontvangen. Zo is het met ons ook. He. We hebben eigenlijk alles ontvangen van de Heere. En het is dus niet iets wat je zelf hebt meegebracht en zelf hebt aangebracht en zelf hebt gepresteerd. Het is allemaal door de Geest van God in je gewerkt. En toch, ook al is dat allemaal zo, wij logenen niet, staat er, dat God de goede werken toch nog beloont. Maar hoe dan? Hoe dan? Beloont God de goede werken? Nou, dat staat wel in de Bijbel, ja. Dat staat wel in de Bijbel. Hè? Staat bijvoorbeeld als je iemand, een van mijn minste discipelen, een beker koud water zult hebben gegeven, dan zul je loon geenszins verliezen. Je loon. En in de onderhouding van Gods geboden ligt grote loon. Psalm 19, we zullen er straks nog van zingen. In de onderhouding van Gods geboden ligt grote loon. Daar wordt wel over loon gesproken. Maar dat moeten we niet verkeerd opvatten. Alsof loon per se iets met verdiensten zou hebben te maken. Hè? Dat jij dus iets verdient en daarvoor dus wordt beloond. Hè? Want hoe beloont God? Hij beloont zo zoals de arbeiders in de wijngaard, nietwaar? Die geschiedenis, die gelijkenis, die kent u wel. Die arbeiders in de wijngaard, die laatste van het laatste uur, die maar een uurtje hadden gearbeid, die kregen toch een volloon. Zo beloont God, zo beloont God. Hij beloont naar genade. Het is door zijn genade dat hij zijn eigen werk bekroont. Zoals het met de buit in het hooglied. Hè? Dat hij haar prijst, dat is zijn eigen werk. Dat heeft hij zelf allemaal gegeven. Zelf allemaal gegeven. En dan prijst hij haar voor hetgeen wat hij zelf aan haar geschonken heeft. Zo kroont de Heere God zijn eigen werk in ons. Hij heeft het ons zelf allemaal geleerd. Zelf allemaal door zijn geest in ons aangebracht. Zelf allemaal uit Christus genomen en het ons geschonken. En dan ja, dan beloont de Heer God. Je hoeft het niet voor niets te doen. Als je iets uit dankbaarheid en uit liefde voor de Heer hebt gedaan, dat is niet te vergeefs. Dat is alleen al niet te vergeven omdat je het voor de Heere hebt gedaan. Enkel voor de Heere. Maar dan is de Heere ook nog zo goed dat om ons aan te moedigen dat hij over loon spreekt. Genadeloon. Denk nou niet aan verdiensten. Genadeloon. Dat wil de Heere geven. En is dat niet een extra aansporing om de Heere te dienen en te gehoorzamen? Dat de Heere God ook nog zo goed is dat hij het desalniettemin, al heeft hij het ook allemaal zelf gegeven, al komt het allemaal bij hemzelf alleen vandaan, en al verdient het helemaal niets, dat de Heere God het toch nog belonen wil. Dat is toch wel heel bijzonder. En een aansporing om de Heere te meer te dienen. Genade is het eigenlijk. Want geen enkel werk van ons, en dat zegt de brei ook met nadruk hier aan het eind van dit artikel, geen enkel werk van ons kan volmaakt zijn. En daarom in zichzelf kan geen enkel werk van u of van mij God behagen. Dat kan niet. Dat kan niet. Ik zei straks al, het bloed van Christus moet erover uitgestort worden. Dan worden ze door zijn genade geheiligd. Zo stond er, hè? Bloed van Christus is daarvoor nodig om ze vol te maken voor God. En dus er is geen werk in ons dat goed genoeg is om iets te kunnen verdienen. Er zit toch altijd zoveel van ons vlees in. Hè? Als we een goede daad doen, dan zijn er soms van die bijgedachten, niet waar? Dat we het toch nog weer doen voor het oog van de mensen. Dat we ook door de mensen gezien en geprezen willen worden. En dat soort zaken. Hè, die zoveel bederven, zoveel verpesten in onze beste werken. En gemeente, al zouden wij een goed werk kunnen doen. Hè, dat echt af is. Hè. Nou, dan is één verkeerde gedachte erbij al genoeg om het weer teniet te maken. Om het weer afkeurenswaardig te maken voor God. Dus wij moeten nooit steunen op onze werken. Ook niet die werken van dankbaarheid, die goede werken. Die moeten wij nooit in de rechtvaardiging gaan betrekken. Dat kan niet. Want dan komt de rechtvaardiging op losse schroeven te staan. Zou u dat willen? Zou u dat willen dat hij op losse schroeven kwam te staan? En want onze onvolkomen werken, die zouden alles weer ongewis maken. Het werk van Christus alleen, hè? Alleen dat werk van Christus, kan onze rechtvaardiging zijn voor God. Goede werken der dankbaarheid zullen er wezen. Dat is de vrucht. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Daar zorgt Christus zelf voor. Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Dat is zeker waar. Maar we moeten die goede werken nooit in onze rechtvaardiging betrekken. Want dan wordt namelijk alles wankel. Alles wordt dan wankel. Dan blijven we herwaarts en derwaarts heen en weer geschud in twijfel, zullen we dan zijn. Want ja, maar is het dan wel helemaal echt goed genoeg? Stel nou dat nou eens voor 5% moest bijdragen. Dat is nou dus niet veel op 100. Dat is maar een 20ste deel. Dat nou voor 5% zelf met mijn goede werken moest bijdragen in mijn zaligheid. Dan zou ik toch altijd veel te piekeren hebben. En na te denken van ja, zou ik dat halen? Blijf misschien toch niet bij 4,5 steken? Dan kom ik een 0,5% tekort. Dan gaat het toch nog mis. Ziet u, gemeente, hoe ongewis dat je je zaligheid maakt. Als je de goede werken wil betrekken in je vrijspraak. Dan word je altijd in de weer geschud. Tot misschien wel je laatste moment toe. Zal ik nog wel zalig kunnen worden? Want zal de Heere God zeggen, het is voldoende, het is voldoende. Wanneer is het eigenlijk voldoende? En was er toch niet een kwade gedachte in die alles heeft verpest? Die heeft er toch niet iets aan ontbroken? Zou je altijd in twijfel moeten zijn. Net zoals dat in de Romeinse leer het geval is. Helaas, Rome zegt dat niemand, bijna niemand, zeker kan zijn van zijn zaligheid, zolang als hij in deze wereld is. Want het valt altijd nog maar af te wachten hoe God erover oordelen zal. Dat is toch een arme leer? Dat is een arme leer. Nou, ik weet wel, er zijn ook heel veel protestanten die zo leven. En die altijd in twijfel blijven, die zijn er. Maar dat ligt niet aan de gereformeerde leer. Dat ligt aan die mensen die zoveel twijfel koesteren vaak. Hè? En die twijfel altijd maar blijven aanhangen. Want als ze zich nou eens geheel op Christus werpen. En helemaal afzagen van zichzelf. Van wie ze zijn en wat ze gedaan hebben. En hoe ze zijn, nog ze wel goed genoeg zijn, ze wel voldoende gedaan hebben, nou eens helemaal afzagen van zichzelf. En opzagen naar die borg en middelaar, ja dan zouden ze zeker kunnen zijn. Dan zouden ze zeker kunnen zijn. Als je nou eens één keer naar jezelf kijkt, en je twijfelt, mag ik u dan één raad geven? Daar ga ik mee eindigen. Onder voorbehoud dat u dit onthoudt wat ik nu zeg. Maar ik ga eindigen als u dit onthoudt wat ik nu zeg. Als je één keer naar jezelf hebt gekeken. En je wordt heen en weer geschud. Kijk dan eens 10 keer naar Christus. Dan zal je bange twijfel overgaan. Want in hem ligt de zaligheid vast van al degenen die hem omhelzen. Dus als je één keer naar jezelf gekeken hebt en je schudt, kijk dan eens 10 keer naar Christus, die trouwe zalig maakt. Zijn gerechtigheid. Amen.